Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 76, het eerste vers. God is bekend bij Juda's stam. 76 vers 1. Zal worden voorgelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, het 8e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Na de schriftlezing volgt een artikel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 11. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 2 vers 7, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 8, de eerste 17 versen. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovele als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Lezen we nu artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is. Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van de Vader en de Zoon uitgaat, niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van beiden uitgaande, welke in orde is de derde persoon der drievuldigheid, van éénzelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met de Vader en de Zoon, zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de heilige schriften leren.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 143, vers 10, 11 en 12. Leer mij, o God, van zaligheden. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, u is zojuist voorgelezen uit Romeinen 8. Romeinen 8 is het hoofdstuk over de Heilige Geest en het hoofdstuk over de erfenis van Gods kerk. Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 14, want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. De vraag zou in uw ziel kunnen leven, ben ik nou een kind van de duivel of een kind van God? Daar moet u heel helder onderwijs in krijgen en de Bijbel geeft ons dat heldere onderwijs, want de Bijbel zegt, die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wat betekent dat nu, door de Geest geleid? Is dat iets wat je niet goed kunt begrijpen? Is dat iets geheimzinnigs of is dat iets, ja, wat je alleen maar zelf weet en waar dan verder anderen niks over zouden kunnen zeggen? Nee, gemeente, door de Geest geleid, dat is niet iets geheimzinnigs. Onze kanttekenaar die maakt een opmerking bij dat woordje geleid, die door de Geest Gods geleid worden. En dan zegt onze kanttekening in kanttekening 44... gedreven, dus voortgedreven, dat is in hun verstand verlicht en in hun wil en genegenheden geregeerd of gestierd worden om te doen wat God behaagt. Dus die zijn in hun verstand verlicht en die zijn in hun wil en in hun genegenheden worden die geregeerd, bestierd, bestuurd om te doen wat God behaagt. Je zou ook kunnen zeggen, die door de Geest beheerst worden. Nou, dat kunt u allemaal wel begrijpen. Waar wordt een mens al niet door beheerst? Zieke mensen vaak door hun ziekte. Arme mensen vaak door de rijkdom van andere mensen. Jongeren soms door muziek. Ouderen misschien door de gedachte dat hun goede naam toch maar niet verkeerd zou worden gebruikt. En zo heeft een mens heel wat waardoor hij gedreven, waardoor hij beheerst wordt. Waar wordt nou een kind van God door beheerst? Die door de Geest Gods geleid wordt. Die wordt dus beheerst in zijn verstand en in zijn wil door de Heilige Geest. Zijn verstand wordt verlicht en zijn wil wordt geneigd. Zijn dat dan van die onpraktische mensen die bijvoorbeeld niet meer kunnen werken? Zijn dat moeders die niet meer voor hun gezin kunnen zorgen? Zijn dat vaders die 's ochtends zeggen, ja, ik kan vandaag niet werken want ik ben zo geestelijk gesteld en zo? Nee, gemeente, dat zijn hele praktische mensen. Dat zijn mensen die op alle plaatsen waar ze door God gesteld worden, ijverig hun handen uit de mouwen steken en ook voorbeelden voor de samenleving en voor ons allemaal. Het zijn wel mensen met een geheim. Want wat staat nummer 1 in hun leven? Dat is niet hun huwelijk. Dat is niet hun banksaldo. Dat is niet hun huis of hun auto. Maar dat is wat de Heere wil. Wat Gods Geest in hun verstand bekend maakt en waartoe de Heilige Geest vanuit zijn woord leidt. De Heere staat nummer 1. Want zovelen als er door de Geest Gods geleid worden. En daar voegt Paulus dan wat aan toe. En dan zegt hij, die zijn kinderen van God. En daar zegt de kanttekening ook weer wat bij, dat is ook wel mooi. Bij kinderen Gods, dat is, die hebben de zekere, dus de duidelijke kentekenen, dat zij van God door het geloof in Christus tot zijn kinderen aangenomen zijn. Waar dus de Heilige Geest beheersend is geworden in ons leven, dan ontvangt een mens van God zekere kentekenen, duidelijke kentekenen, dat hij door God tot zijn kind is aangenomen. Dat leert de kanttekening. Dat leert ons Paulus. U voelt wel, gemeente, hoe belangrijk dat is dat we door die geest geleid worden. En dat wat die geest doet en die geest leert, nummer 1 staat in ons leven. Daar moet dus ook aan deze zijde van het graf een duidelijk antwoord op komen. Wat beheerst nu mijn leven? Als dat iets is van deze wereld, dan wil deze tekst u waarschuwen. Stop daarmee. Als dat iets is van de inhoud van deze tekst, dan wil deze tekst u tot verwondering brengen. Want dat komt niet uit u vandaan. Dat is nou Gods genade die boze mensen tot zijn kinderen maakt door met de Heilige Geest in een zondaar te gaan wonen. Die door de Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Probeer die tekst eens te onthouden. Het zou tot een eeuwige zegen kunnen zijn. We komen immers niet in de kerk om naar een of andere stumper te luisteren die van Gods wegen geroepen is om zijn woord uit te leggen. We komen naar de kerk om woorden Gods te horen, woorden Gods te onthouden. En als we woorden Gods hebben gehoord en onthouden, die meenemen naar onze woningen en vragen of de Heer die woorden wil zegenen. Dat zal straks op de jongste dag toch wat zijn, gemeente. Dan hebben we hier op aardige en die dominee en die preek en dat ook indrukwekkend. En God zegt, nou daar ging het nou helemaal niet om. Het ging om dat woord van mij. En heeft dat woord van God nu een plek gekregen in uw denken, een plek gekregen in uw hart, en bent u door dat woord en door de geest van dat woord geleid? Dat is alleen maar geldig op de jongste dag. Voelt u, gemeente, hoe het er voor ons op aankomt dat dat woord van God kracht gaat doen in ons leven? Maria goot die zalf uit op haar hoofd. Dat was een geloofdaad, hebben we vanmorgen gezien. En Paulus zegt hier, want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Misschien zegt u, ik word door iets anders geleid, beheerst. Nou, dan hebt u veel gebedswerk deze week te doen. En te zeggen, Heere, mag dat nou anders worden in mijn leven? Wil u met die geest van Pinksteren in mijn hart en in mijn hoofd komen? Want dan alleen ben ik gelukkig. Moet u echt doen, hoor. Moet u niet zeggen, nou, als God dat geeft, nee, doen. We zullen op middag wel zien hoe de Heere nu dat gebed eist en waarom hij dat eist. En wat de boodschap daarvan is van de Bijbel. Maar in ieder geval, laat dat niet na. Misschien zegt u, ik vind het zo moeilijk wat hier door de apostel wordt gezegd. Want word ik nou wel echt door die geest geleid? Dan moet u zich maar ernstig onderzoeken. En ga maar heel eerlijk in uzelf na, wat staat nummer 1? En dan blijkt toch vaak, ook zelfs in het leven van Gods kinderen, dat hun eigen eer zo nummer 1 staat. Eer ligt eer, zegt het spreekwoord. En o, wat zijn we gauw op onze tenen getrapt. En o, wat kunnen we opvliegen. Daar heb u het al, daar staat u zelf nummer 1. En Paulus zegt, die door de geest Gods geleid worden, dan staat de geest nummer 1. Die geest van de genade en der gebeden. En dat is nou elke keer weer nodig, hè? Dat we die geest niet bedroeven, dat we die geest ook geen smart aandoen, maar dat we die geest in ons laten werken. En als die geest in uw leven werkt, och, dan hebt u reden om uw hele leven de Heer dankbaar te zijn. En dan hebt u ook reden om heel zorgvuldig te wandelen. In gehoorzaamheid te wandelen. Want die geest, dat is een hele tere geest. Er hoeft maar heel weinig te gebeuren of de Heilige Geest gaat met zijn troostvolle werkingen weer weg. En dat zou heel erg zijn. Oh, dan hebben we nog wel de waarheid. En dan praten we nog wel over de Bijbel. En dan kunnen we ook nog wel een hele preek houden. Maar we missen de troostvolle werking en aanwezigheid van die Geest. En er is eigenlijk in het leven van ons kinderen geen nadere situatie dan dat we onszelf maar wat wijs zitten te maken, het altijd beter weten dan de Bijbel en dan God en dan de dominee en wie dan ook, en ondertussen de troost persoonlijk van het evangelie missen. Gemeente, er is geen nadere situatie dan dat dit geen praktijk is in ons leven, dat die Geest ons niet leidt. Nou, over de Geest wordt er door Paulus wat gezegd hier in Romeinen 8. We hebben er ook wat van gehoord uit onze belijdenis, artikel 11 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar stond boven dat de Heilige Geest waarachtig God is en een eeuwige God. En dat onderwijs komt dan ook weer terug in onze Heidelberger, als het vanmiddag gaat om het onderricht in de enige troost en om de boodschap van de persoon van de Heilige Geest. Vraag en antwoord 20 van de catechismus. We gaan zondag 20 eerst lezen. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Twee dingen. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Het gaat dus over de Heilige Geest. We staan eerst stil bij zijn persoon en we letten in de tweede plaats op zijn werk. Zijn persoon, dat is het eerste deel van het antwoord. Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. In de tweede plaats zijn werk, ten andere en wat er dan verder volgt. Gemeente, we staan dus nu stil bij de Heilige Geest. In zondag 8 werd ons de leer van de drie eenheid voorgehouden. Dat is een belangrijke leer in de Bijbel. Want van oudsher, ook in de Bijbel, wordt de drie eenheid verbonden met onze zaligheid. En wie dus bijvoorbeeld op dat punt van de drie eenheid wat gaat dwalen en zegt, nou ja, ach, dat vind ik niet zo belangrijk, de drie eenheid. En of er nou drie personen zijn, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, dat vind ik allemaal niet zo belangrijk. Als we zo denken, dan zeggen we eigenlijk, ik vind mijn zaligheid niet zo belangrijk. Nu is het natuurlijk zo bij die leer van de drie eenheid, er zijn een heleboel moeilijke begrippen. Begrip wezen, begrip personen, generatie, uitgang. Je hebt ook nog in de dogmatiek en in de theologie een wezenlijke wezenstriniteit en een openbaringstriniteit. En nou ja, er komen een heleboel niet-bijbelse termen langs. En dan zou je in verwarring kunnen raken en zeggen, moet ik dat dan allemaal leren om behouden te worden? En dan is het antwoord nee. Je hoeft geen theologie te leren om behouden te worden. Met andere woorden, je hoeft echt geen dogmatiek te bestuderen om zalig te worden. Om behouden te worden moeten we de Bijbel lezen, mogen we onze belijdenis gebruiken. En om behouden te worden moeten we die belijdenis leren die de Heer Jezus eenmaal aan Petrus ontlokte. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar als we dan over dat behoud, over ons persoonlijk behoud gaan nadenken, onze persoonlijke redding, en we doen dat niet aan de hand van ons gevoel, want dat gebeurt natuurlijk heel vaak, dat mensen over hun persoonlijk behoud aan het nadenken zijn aan de hand van hun gevoel. En ik heb vanmorgen al gezegd, en ik herhaal dat nog eens eventjes, de ene keer ben je wat depressief en de volgende keer ben je wat blij, en een andere keer dan heb je een goed gevoel en een slecht gevoel, en afhankelijk daarvan is dan de zaligheid en de redding realiteit in je leven? Nou, gelukkig dat het zo niet ligt. Er staat nergens in de Bijbel dat je door je gevoel behouden wordt. Er staat wel in de Bijbel dat je door het geloof behouden wordt. En wat betekent geloof? Nou, geloof, dat is een kennen en vertrouwen. En dat kennen en vertrouwen richt je op de belofte van God. En God heeft in de Bijbel zijn woord, zijn belofte gedaan. En dat geloof richt zich daarop. Soms heel zwak, soms wat sterker. Soms met heel nare gevoelens, soms met hele rijke gevoelens. Maar het geloof richt zich op de belofte Gods. En het houdt die belofte ook voor waarachtig. En waarom? Nou, omdat God dat heeft gezegd. En nergens andersom. De belofte Gods die zijn waar, omdat God dat heeft gezegd. En de kerk des Heren leeft dus op de belofte. Terug naar die drie eenheid. Het is dus niet de bedoeling dat een kind van God al die moeilijke begrippen gaat leren. Het is wel mooi en je kunt er ook over nadenken. En het is voor je verstand misschien wel eens bevredigend om daar wat meer van te lezen. Maar het is niet nodig tot ons behoud. Wat wel nodig is dat we de Bijbel lezen. En als we de Bijbel dan lezen, dan blijkt dat God de Vader, en daar lezen we veel over in de Bijbel, dat die de oorsprong is van ons heil. En daar komt het vandaan. Dat heil, dat komt niet bij mij vandaan, of bij u, of bij een mens, of bij de duivel. Nee, dat komt bij God, de Vader, vandaan. En daarom vereren wij God de Vader. En daarom zegt de Heer Jezus ook dat de mensen gedoopt moeten worden in de naam, in de gemeenschap met de Vader. Dus die drie eenheid die komt als het ware vanzelfsprekend op uit de Bijbel. En dan vallen Gods kinderen bovenop. Die zeggen, ja, de zaligheid die heeft geen oorsprong in mezelf. Maar die vindt zijn oorsprong in God. Dat is de boodschap van God de Vader. Dat hij de schepping is begonnen. Dat hij van eeuwigheid zijn verkiezend welbehagen heeft geformuleerd. En dat door zijn hand het welbehagen voortgaat. De tweede plaats, hoe wordt een mens, een schuldig mens nou behouden? Gaat dat vanzelf of moet hij zich dan verbeteren? Of hoe kom je nou van je schuld af? Want een mens, een gevallen mens, is schuldig voor God. Nou, de Joden zeiden, dat kun je door middel van de onderhouding van de wet. Je doet je best, je probeert je in te spannen en als je dat flink doet, dan zegt God aan het eind van je leven wel, nou, ik heb het eens bekeken, waren minpunten en pluspunten. De pluspunten hebben meer dan de minpunten, dus u bent behouden. Dat is de islam ook, dat is het jodendom. En eigenlijk is dat de hele leer van Pelagius. Worden we zo zalig, gemeente? Nee, zo wordt de mens niet zalig. Want het enige wat hij van nature heeft, dat zijn minpunten. En u kunt nooit anders dan minpunten voortbrengen, zelfs in alle heilige dingen zitten er altijd weer minpunten. Dus als het op die manier moet, dan wordt het niks. Maar hoe dan? En dan komen we bij het evangelie. En op God, in zijn onnoemelijke wijsheid en in zijn enorme kracht, een middel bedacht. De wijsheid Gods, zegt Paulus, de kracht Gods. Dat zijn eigen zoon, die dus in God is, in de volheid des tijds naar de aarde kwam, mens is geworden, dus de menselijke natuur heeft aangenomen, en in die menselijke natuur voor de zonde heeft betaald. Ik zeg dat nou zo even kort, maar dat is, hoe lang je daarover nadenkt, ja, dit kan alleen maar door God zijn bedacht. Dit hebben wij niet bedacht. He, dat God mens is geworden. En dat de Zoon God in de menselijke natuur voor de zonde heeft betaald. En volledig. En dat ieder die in hem gelooft daarom niet meer schuldig is voor God. Ja, dat is niet door mensen te bedenken. Dat wordt ons nou in de Bijbel, in het evangelie, geopenbaard. Wij horen die dingen natuurlijk elke zondag en we weten vanuit onze beleid. Dus we zijn er allemaal een beetje aan gewend geraakt en zo. Ja, de Heer Jezus die is voor de zonde gekomen. En als je de Heer Jezus gelooft, dan word je behouden, anders niet. Maar het is wel een
enorm groot wonder dat de zoon dat wilde doen. De engelen waren er helemaal, ja, ze hebben geroepen en gezongen bij Efrata. Eer is een God, vrede op aarde, mensen en welbehagen. En dat is het werk van de zoon, die heeft dus de zaligheid tot stand gebracht. De oorsprong van de zaligheid, dat is uit God. De totstandbrenging van de zaligheid, dat ligt in de zoon van God, zie je? De drie eenheid als vanzelf. Je hoeft de Bijbel maar te lezen en het wordt het, op alle bladzijden van de Bijbel komt bijna tegen. En dan tenslotte nog één vraag. Worden nou alle mensen zalig en word ik nou persoonlijk zalig, hè? Je hebt sommige mensen, nou, daar moet je je niet druk over maken. Dat komt best goed. Als je gedoopt bent, dan is dat best wel. En je doet netjes je best en zo. Dan hoef je er helemaal niet druk over te maken. Dan gewoon, ja, ga je zeker wel naar de hemel. Want de hemel is een plek voor goede mensen. En voor mensen die op aarde hun best doen. Nou, de hemel is geen plek voor goede mensen, gemeente. Dat zou een onuitstaanbare hemel zijn. De hemel is een plek voor hele slechte mensen. Die uit genade zalen worden. Maar er komen straks in de hemel dus ook alleen maar één soort mensen vinden, en dat zijn verloren zondaren in zichzelf. En hoe kunnen nou verloren zondaren behouden worden? En dan gaan we nadenken over dat geheim van de toepassing. Calvijn, die zegt, is een institutie. Ja, nou, Christus dat wel allemaal verworven, maar als we daar geen deel aan krijgen, dan is het eigenlijk, ja, voor ons persoonlijk van geen nut. En hoe krijgen we daar nou deel aan? Nou, er zijn allerlei mogelijke antwoorden. Het eerste antwoord is dat je er zelf flink je best voor doet. En naar de mate dat je je best doet, krijg je er deel aan. Dat is het antwoord van Pelagius. En dat antwoord heeft de kerk gelukkig afgewezen. We hebben een ander antwoord en zegt, nou, ik hoop dat het misschien in zijn orde komt. En ja, dat is natuurlijk altijd, blijft dat moeilijk en ja, het is maar goed dat je er veel aan twijfelt en zo. En oh nee, ja, dat weet je nooit zeker. En nou ja, een misschientje. En dan weet ik wel, Gods kinderen kennen veel aanvechten. Maar gemeente, denk erom. Ga nooit met een misschientje naar de eeuwigheid. Want dan zou het wel voor eeuwig te laat kunnen zijn. Je kunt met een misschientje de eeuwigheid niet binnen. Nee, echt niet. Het is niet zo dat we hier een pleidooi gaan houden voor, ja, dat je maar veel moet twijfelen en dat het uiteindelijk misschien. Nee, dat is Rooms. Dat vindt de Roomse kerk mooi. En dan is iemand overleden, een paus bijvoorbeeld, en dan gaan we nog veel kaarsen voor hem branden, dan gaan we nog allemaal bidden dat hij uit het vage vuur naar de hemel mag. En oh, wat is dat toch nog? Gemeente, nee. De Heilige Geest die brengt Gods kinderen zeker thuis. En dan gaat hij hier in deze wereld al iets van bekendmaken aan hun ziel en aan hun hart. Dus het is ook niet zo misschien, hoewel er natuurlijk veel strijd en aanvechting kan zijn. Maar hoe krijg je dan, hoe word je dan behouden? Hoe krijg je deel aan? En dan komen wij bij dat werk van de Heilige Geest. Die door de Geest Gods geleid wordt. Die zijn kinderen Gods. Dat gaat dus over de toepassing. Dat gaat dus over dat persoonlijk deel hebben aan de genade. En dan zegt onze Heidelberger, het gaat over die persoon van de Heilige Geest, dus de derde persoon in het goddelijk wezen. In de eerste plaats dat het is samen met de Vader en de Zoon waar God is. Dat is natuurlijk wel mooi. De God de Vader is God. God de Zoon is God. Waarom is God de Vader God? En waarom is dat zo belangrijk? Nou, God is de Almachtige. God is de Eeuwige. Zondaren redden. Zondaren trekken uit de duisternis. Dat is een almachtig werk. Vandaar dat het zo belangrijk is dat hij de echt God is. God de Vader. God de Zoon die heeft dat kruislijden moeten dragen. Dat kan geen mens. Maar hij was waar God. En daarom kon hij het. En nou, een dode zondaar levend. Maar kijk, dit is een dood stuk hout. En als je dat dode stuk hout nou wilt laten bloeien, hè? Als je daar nou allerlei heerlijke bloemen en vruchten aan wilt laten groeien, dan zeg ik, nou, dat kan niet. Zo moest Mozes ooit een keer in de woestijn allemaal staven, elke stam staat 12 grote staven, 13. En 12 van die stammen, staven bleven gewoon dood, dood hout. Maar aan die ene staf, daar ging wat bloeien, de staf van de Aaron. Daar kwamen takjes aan en bladeren aan en bloemen aan en amandelen groeiden eraan. Er kwam dus leven in de dood. En dat kan alleen God gemeen. Want leven, dat kan ik niet maken, dat maakt God. En waarom is het nou in de eerste plaats zo belangrijk dat onze Heidelberg tot onze troost zegt, de Heilige Geest is waarlijk God. Nou, omdat de toepassing, omdat doden levend maken, dat is een goddelijk werk. Dat is niet het werk van dominees, dat is niet het werk van onszelf, dat is niet het werk dat we elkaar kunnen aandoen. Nee, dat is een goddelijk werk. En dan wordt hier verteld dat de Heilige Geest in de eerste plaats, net als de Vader, net als de Zoon, waarachtig God is. Voelt u hoe belangrijk dat is? Dat we dat weten. En dat we dan met de dichter van het Hooglied, Hooglied 4, vers 16, de Heilige Geest ook bidden. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind. En dat we Psalm 119, vers 3 kennen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Want de geest is het die levend maakt. Het vlees is niet nut. Hij is God. Waar God. En in de tweede plaats, eeuwig God. Dat is ook nog wel even iets waar we over na moeten denken. Eeuwig God. Wat is eeuwig? Nou, als het in relatie met God wordt gebruikt, dan heeft eeuwig een absoluut karakter. Ik ga nou iets moeilijks zeggen, maar het is wel heel belangrijk. Kijk, eeuwig, dat betekent als het op God wordt toegepast, God heeft geen begin. God wordt ook niet ouder of jonger, er is geen voortgang van tijd en God heeft ook geen einde. God is totaal anders dan wij. Wij zijn eeuwigdurend. We hebben een keer een begin en ons leven, onze ziel, hè, leeft eeuwig, duurt eeuwig. Maar God is eeuwig. En waarom is dat nou belangrijk? Dat hij waar God is en dat hij eeuwig God is. Ja, de Joden noemen God ook de eeuwige. En dat eeuwig, dat wil eigenlijk zeggen, God is totaal anders dan u en ik. Wij kunnen God ook niet begrijpen. En God die een ontoegankelijk licht woont, de eeuwige God, de eeuwige God zij u een woning. Stel dat we die toepassing zou moeten gebeuren door iets wat uiteindelijk een schepsel is. Net als u en ik, een engel. Of een heel, heel bekwaam mens of zo. En die moet dan een ander bekeer. Kom je wel eens tegen? Ja, ik hoor ooit eens van dominee van Reen. Die kwam eens een dronken man tegen. En die zei tegen dominee, u hebt mij bekeerd. Toen zei dominee van Reen, ja, dat kan ik wel zien. Want als dominee is je gaan bekeerd, dat is niet de echte bekering. Je kunt dus nooit van zwakke, behoeftige mensen of van geschapen engelen verwachten dat ze in staat zijn om een goddelijk werk te verrichten. Want ze zijn helemaal geen God. Wat is nou de Heilige Geest? Hij is waar God. En hij is de eeuwige God. Hij is dus, hij hoort niet bij ons menselijke geslacht. Hij hoort ook niet bij de geschapen werkelijkheid. Maar hij komt uit de plek waar God is. En hij werkt als het ware in deze wereld, in de harten van dode zondaar. Wij zeggen dan wel eens, ook bij de bekering, het moet van boven, het moet bij God vandaan komen. Want anders dan is het niks. Nou, en dat wil nou met dat woordje eeuwen. Het komt bij God vandaan. De eeuwige God. Zonder begin, zonder eind. En dat zijn natuurlijk twee heerlijke dingen die hier worden beleden van de persoon van de Heilige Geest. Dat het is samen met waar er God is en ook een eeuwige God is. En dat daarom de zaligheid van de kerk, die door de Heilige Geest als het ware wordt uitgevoerd, toegepast, in zijn goddelijke handen ligt. Ja, er is een godswonder nodig. En de Heilige Geest die doet godswonderen. Want hij is de ware en de eeuwige God. Wat een heerlijk getuigenis van onze Heidelberg. En wat hebben wij de toepassing door die geest ook nodig. Zul u dat onthouden, gemeente? Dat Paulus in Romeinen 8 schrijft. Dat zonder diegene die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En die in het vlees zijn, die kunnen God niet behagen. Die wind van de geest moet gaan waaien. En de Heer zegt tegen Nicodemus, de wind, zo is het met de geest, die blaast waarheen hij wil. Gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Als dus in die uit de geest geboren wordt. Nou, dat nou eerst iets over de persoon. En nu gaan we naar het werk van deze goddelijke persoon. Maar eerst gaan we zingen, dat doen we op Psalm 138 vers 1. Dus wij geloven in de drie-enige God. Dat wordt ons in de Bijbel geleerd. Wie de Bijbel eenvoudig leest, die
gaat dat ook ontdekken, die komt daar ook achter. En aan de gedachte van de drie-ene God, daar hangt onze zaligheid. Athanasius zegt in zijn belijdenis: wie dit niet ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan. Er zijn dus een paar dingen die een mens, als die dat ontkent of bestrijdt of niet mee eens is en zo, waarmee die dus zonder twijfel voor eeuwig verloren zal gaan. Ik zal twee dingen noemen. Wie ontkent dat de Heer, dat God drie-enig is, die zal zonder twijfel eeuwig verloren gaan, dat belijden we. En in de tweede plaats, iemand die bijvoorbeeld ontkent dat de Heer Jezus waarlijk God is, die zal ook zonder twijfel voor eeuwig verloren gaan, want dat is een diepe ontering en een grote smaad op Christus. En iets wat ons altijd na aan het hart moet liggen, dat is de eer en de roem van Christus. We kunnen daar nog bij doen, het voetspoor van de reformatie, de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is ook alweer zo'n leerstuk, en daar komen we straks bij zondag 23 nog wel op. We leren niet de rechtvaardiging van goede en beste mensen of van wedergeboren mensen. We leren de rechtvaardiging van de goddeloze mensen. En die kunnen alleen maar als goddeloze mensen behouden worden. Maar dat komt bij zondag 23 nog wel aan de orde. Nou, die drie eenheid is dus heel belangrijk en dat moeten we dus tegen elkaar zeggen dat dat zo in de Bijbel staat. En waarom is het nou zo belangrijk dat die geest die dus toepast ook bij de drie eenheid hoort. De derde persoon is in het goddelijke wezen. Nou, dan krijgen we de toepassing. En dan lezen we ten andere in het antwoord eigenlijk vier dingen. In de eerste plaats dat hij ook mij gegeven is. Het gaat over de enige troost. De leerling die zegt: ik heb de Heilige Geest ontvangen. Dan gaan we eerst maar eens even bij stilstaan. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. In de tweede plaats, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dus wat doet de Heilige Geest? Verschillende dingen, maar het voornaamste wat de Heilige Geest doet, dat is verloren zondaren door een waar geloof verbinden aan Christus en zijn weldaden, hem deelachtig maken. Wat doet de Heilige Geest in de derde plaats? Hij troost. En wat doet de Heilige Geest in de vierde plaats? Hij blijft eeuwig bij mij. Nou, dat zijn al vier redenen om heel goed na te denken over de Heilige Geest. En om bijvoorbeeld vanavond in uw gebeden God de Vader te danken dat u naar de kerk mocht komen. En dat er zo'n groot heilsplan is uitgedacht. Wat God dan in het evangelie openbaart. In de tweede plaats God de Zoon te danken dat u naar de kerk mocht komen en dat u tot tweemaal toe van dat grote heil wat hij tot stand heeft gebracht hebt mogen horen en hem te smeken of hij ook wil komen wonen in uw boze hart en daar ook wil blijven. En tenslotte God de Heilige Geest te danken en te bidden dat hij met zijn krachtige werking in uw leven en in uw ziel wil komen. Gemeente, dat is nou in de eerste plaats belangrijk. En dan zegt onze Heidelberger vier dingen dus bij de Heilige Geest. En dan gaat het vooral over de toepassing van het heil. Daarnaast is er in de Bijbel ook nog wel allerlei andere dingen van de Heilige Geest. Dus bijvoorbeeld de Bijbel is tot stand gekomen door de inspiratie van de Heilige Geest. De schepping is tot stand gekomen doordat de Geest zweefde op de wateren. Maar daar gaat het hier allemaal niet over. Dat noemen we meer het andere werk, soms het algemene werk van de Heilige Geest enzovoorts. Gaat hier over dat zaligmakende werk van de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen. En dan gaat het in de eerste plaats over dat hij ook mij gegeven is, geschonken. Nou, dat is al in de eerste plaats een heel belangrijk iets. Die geest die dus op de Pinksterdag wordt uitgestort, die geest die de geest is van de genade, van de gebeden, die wordt nou aan elk kind van God geschonken. We noemen dat de inwoning van de Heilige Geest. Paulus schrijft erover in Romeinen 8, de geest die in ons woont. Die geest die komt dus uit de hemel, die trekt door deze wereld en die woont in de harten van Gods kinderen. Soms is die geest daar heel werkzaam. Soms ook wordt hij bedroefd. Soms ook wordt hij tegengestaan, maar hij werkt wel. En dat inwonen van de Heilige Geest, dat is
heel erg belangrijk. Want die geest die leidt, die onderwijst, die geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Die geest maakt ook plaats voor de Heer Jezus, voor zijn werk. Hij laat zien hoe het in ons leven is gesteld. En die Heilige Geest die geeft ook getuigenis. Deze geest getuigt met onze geest. Dat is één. Dus de schenking van de Heilige Geest gegeven. En dan in de tweede plaats, met welk doel wordt nou de Heilige Geest gegeven? Opdat hij mij door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. De Heilige Geest, dat is een dienende geest. De Heer Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen en die zal het u verkondigen. De Heilige Geest is dus dienstbaar aan het werk van Christus, aan het grote verlossingswerk. En de Heilige die neemt het uit Christus en die wekt dat ware geloof en die oefent dat ware geloof. Een ware geloof met Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Nou, daar gaan we nou in onze tweede gedachte eens even wat over zeggen. Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Gemeente, dat is wel heel belangrijk. Dat moeten wij dus goed onthouden, dat het daar voor de eeuwigheid op aankomt in ons leven. Het komt er dus op aan of wij inderdaad met een waar geloof de Heer Jezus Christus zijn ingelijfd. Want als u straks voor God verschijnt en u bent niet aan Christus verbonden, dan zegt God, ga weg van mij. U bent niet volmaakt, u draagt niet het goede kleed, u bent verloren. Aan de andere zijde, er kan veel strijd zijn, maar als we dat kleed van Christus gerechtigheid dragen, dan staan we zuiver voor God. Hoe komt nou die gemeenschap met Christus tot stand? Hoe worden we nu Christus deelachtig? Gaat dat vanzelf? Moet je dan een beetje naar de kerk komen en een beetje praten met anderen en zeggen, nou, ja, ik dacht zo bij mezelf, ik heb eens geluisterd en ja, ik voel ook wel eens wat van binnen, dus het zal met mij wel goed zijn. Nou, daar zou ik het maar niet mee wagen. In de eerste plaats, hoe word je Christus deelachtig? Begin ik gewoon bij de aanbieding van Christus. Dat moet in de eerste plaats helder zijn. Er mag geen preek ontbreken waarin Christus niet aan arme zondaren wordt aangeboden. En dat is het doel van elke prediker. Dat is ook het doel van elke preek. Dat we de Heer Jezus voorstellen en aan zondige mensen laten zien. Kijk, in deze persoon is er redding. En alle andere personen niet. In Mozes niet, in uzelf niet, bij engelen niet. Alleen om deze heiland gaat het. En we leggen hem voor u neer. Doe uw hand maar open en u mag hem aannemen. God gebiedt zelfs dat u hem aanneemt. Dat is een eis van God. Heb u het zo al eens vernomen in uzelf? En God u maar nawandelt. En dat er een zaligmaker is die in deze wereld kwam. En die zich beschikbaar stelt om zondige mensen te redden. De tweede plaats. Dus deelachtig maken. Dat is eerst doordat de Heilige die Christus de Schrift laat preken en aan zondaren laat aanbieden. Dat is één. Tweede plaats. Doordat hij in zondaren werkt. Want hoe komt dat nou dat God dat evangelie laat preken, zijn zoon laat aanbieden, de enige middel, de enige weg, en dat mensen de kerk inkomen, de kerk uitgaan en gewoon doorleven. Weet u, dat komt omdat ze hun nood en hun ellende niet zien. Dat ligt natuurlijk niet aan God. Maar God biedt eerlijk en oprecht aan. Het is God aangenaam dat de geroepenen komen. Maar hoe komt het dan dat mensen, zoals ze zijn, niet deel hebben aan die Christus? Dat komt omdat ze er geen behoefte aan hebben. En waarom hebben mensen er nou geen behoefte aan? Omdat hij altijd te goed denkt van zichzelf. De een denkt goed van zijn godsdienst, de ander denkt goed van zijn aardse leven, weer een ander denkt goed van zijn denken, weer een ander denkt goed van zijn praten. En gemeente, wat doet de Heilige Geest? Die neemt ons al die goedigheden af. En wat brengt die mens? Helemaal onderaan. Bij de grootste der zondaren. En daar brengt de Heilige Geest een zondaar, gemeente. Hij wordt ervan overtuigd. Dat er niemand op heel de wereld zo ellendig is dan hij. En dat hij terecht, en dan zeg ik een heel scherp woord, maar het is wel waar, de verdoemenis heeft verdiend. Dat zijn natuurlijk hele zware woorden. Dat zijn woorden waar wij van nature gewoon bij weglopen. En nou, dat valt nog, ho, kijk eens, ik ga toch naar de kerk en ik neem het heel en. Nee, een mens buiten Christus is verdoemelijk voor God. En weet u wat God nou wil en waar de Heilige bent? Die dat gaat erkennen. Dat u totaal niks hebt. In vergelijking met wie dan ook op de wereld. En dat ik er sta in mijn schamelheid. In mijn armoede. In mijn leegheid. In mijn diepe ellendigheid. In mijn verlorenheid en in mijn schuld. En dat is bovendien mijn eigen schuld. Ben u daar alles geweest op die plek? Ben jij daar alles geweest op die plek? Want daar is je grote mond echt wel op slot hoor. Daar heb je ook niks meer te maken met andere mensen. Daar wordt het heel persoonlijk. En dan wordt een mens zondaar voor God. Dat zijn misschien allemaal bekende termen. Al in die termen krijgen inhoud. Werd u eraan ontdekt wie u bent? Of zitten we nou precies bij die gemiddelde kerkmens? Die net aan het afwegen is. De wereld is natuurlijk slecht. In de kerk zijn er een heleboel mensen die doen maar en die nemen maar aan. Maar nee, ik. En dan gaat het geweeg alweer gebeuren. Gemeente, dat is onze natuur. En weet u wat de Heer nou doet? Hij neemt alles onder je weg. Er blijft van heel je vroomheid geen niets meer over. En alles is goddeloos. Dat is in de tweede plaats nodig. Dat noemen we het overtuigend werk van de Heilige Geest. Denk daar eens over na. Denk daar eens over na voor het eerst en opnieuw. Dat als u rondkijkt in deze wereld, als u rondkijkt in de kerk, dat als je over straat loopt en je loopt een dronken man tegen, pas geleden nog, dan loop je een dronken man tegen en denk, nou wat loopt die man? Je voelt jezelf alweer meer en dan komt de Heer weer erom denken dat jij nog veel minder bent. Dat brengt de Heer zijn kinderen. Die komen echt onderaan de lat te staan. En daar onderaan gebeurt een geheim, dat weet u. Er staat wel iets. Die veracht is de onwaardigste onder de mens. Het eentje hoor. En nou in de derde plaats. Christen deelachtig maken. En dat is het derde wat de Heilige Geest doet. De Heer Jezus heeft gezegd. Die zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Wat gaat de Heilige Geest dan verkondigen? Nou die gaat. Die Christus in je ziel openbaren. Dat je met al je vroomheid God niet kunt behagen. Dat je met al je bidden God niet kunt behagen. Dat je met al je praten God niet kunt behagen. Maar dat is de persoon van de mens, dat is de enige. En dan wordt hij in het leven geopenbaard. Dan wordt hij in het leven bekend. En waar hij zich openbaart, onthoudt dat gemeen. Daar wordt hij door het geloof aangenomen. Soms door een zien. Soms door een wat verder naderbij. Soms door een wat sterker of een wat zwakker. Dat maakt niet uit. De mate van geloof is hier niet beslissend. Maar de werkelijkheid van het geloof. Kijk maar, het staat ook in het land. Door een waar geloof. Wat zou er dan gebeuren? Als je in de nood van je leven, die gezegende persoon zich in je ziel en in je leven openbaart. Nou ga de schrift maar na. Wat gebeurde er in het leven van Paulus? Hij preekt terstond Christus. Dan gebeurt het leven van de herders. Ik verkondig uw grote blijdschap. Wat gebeurt in het leven van de kamerlingen? En hij reist zijn weg met blijdschap. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. Indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Soms dan denk je dat je op je hoofd over de wereld loopt. Dat je, dan zeggen de omgeving, is die man zijn verstand soms kwijt. Je komt het in de Bijbel voortdurend te hebben. Die Christus is openbaard en waardoor het geloof wordt geëigend. Eén wat zwakker, de ander wat sterker. Dat is niet te begrijpen. Het ongeloof zal dat ook nooit begrijpen. En als je het niet hebt meegemaakt, zul je het nooit begrijpen. Maar ieder die dat heeft meegemaakt, waar die persoon zich bekend maakt, die zal het weten. En het gaat er elke keer weer om dat het opnieuw nog eens weer mag gebeuren. Dat hij zich weer bekend maakt, ziet die ben ik. Zulke kennis mijn liefste oog uit dochteren van Jeruzalem. En in de vierde plaats. Onze Heidelbergen zegt het. De Heilige Geest. Hij biedt die zaligmaker aan. De Heilige Geest. Hij overtuigt van onze diepe ellende en verloren. Hij maakt zondaar voor God. De Heilige Geest openbaart die middelaar en schenkt de hand des geloof om die middelaar zich toe te eigenen. En de Heilige Geest laat licht vallen op welke weldaden en nu in deze persoon liggen. Kijk maar, Christus en al zijn weldaden. En wat is het dan in die zaligmaker te vinden, gemeente? Als hij zich openbaart. En het geloof die zaligmaker eigenlijk komt. Die zegt, die Christus heeft ons ja-woord mogen geven. Door genade natuurlijk. Nou, dan wordt droefheid veranderd in blijdschap. Dan is de schuld weggenomen. Dan komt er een huppelen van zielenvreugd. Dat is nou ware blijdschap. Dat is de vreugde van het heil. Dat is het. Waar het hart van opspringt van vreugde. Want dan gaat die fontein open gemeend. En dan in die persoon van de middelaar. Daar is nou alles te weten. En dan heb je nou een leven lang voor nodig om daarachter te komen. Er is zelfs een eeuwigheid voor nodig. Wat een heerlijke weldaad in de persoon van deze middelaar. Je hebt wel eens mensen, nou ik ben helemaal uitgeleerd en ik heb niks meer nodig. Ik ben volledig verzekerd van weg. Nou, geloof het maar niet gemeend. Paulus die zegt, ik heb er nog maar heel weinig van opdat ik hem kenne. En dan begint dat levenslange onderwijs. Op die leerschool van genade. En weet u, dat is ook zo'n heerlijk kenmerk van die leerschool der genade. Hoe meer de Heer zich wegschenkt, hoe armer die in jezelf wordt. Er schiet tenslotte niks van jezelf op. Het buigt alleen die zaligmaker maar over. De gewone scholen, dat is hoe meer je leert, des te knapper je wordt. En in die school van Christus, hoe meer hij zich wegschenkt, des te armer word je in jezelf. Gaat precies andersom. Nou, daar heb je nou vier dingen. Hoe Christus aan een zondig mens wordt geschonken. Hoe je hem deelachtig wordt. Hij wordt aangeboden in het evangelie. Hij wordt aangeboden in de weg van het zondaar worden voor God. Wordt realiteit. Hij openbaart zich in het ziel van al Gods gunstgenoten. En er wordt door het geloof geëigend. En in zijn persoon hebben zondige mensen alles wat tot de zaligheid nodig is. Meer is niet nodig, maar minder kan niet. Ja, als iemand maar dit en dat. Nee, meer is echt niet nodig. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief. En buiten de Heer hebben we verder helemaal niks te zoeken en niks te prakazeren. Dat is de zaligmaker. God de Vader heeft gezegd, daarin heb ik me wel behagen. Hoort hem. Nou, daar heb u de leer des heils. Daar heb u nou dat deelachtig maken. In de derde plaats, troost. Dat is kracht, moet in alle omstandigheden van het leven alvast. Hij wordt ook de trooster genoemd, de advocaat die het opneemt voor Gods kinderen en tenslotte eeuwig bij mij blijven. Kijk, het gevoel dat is wisselend. Soms kunnen Gods kinderen de Heilige Geest bedroeven en dan is zijn troostvolle nabijheid verdwenen. Maar wat God begint, dat maakt hij af. En Paulus zegt, wat hij begonnen heeft, zal hij ook voleindigen tot op de dag wanneer hij Jezus Christus, de Heilige Geest, blijft eeuwig bij mij. Nou, dat is dan mooi, als je dan één keer bekeerd bent, dan ben je altijd bekeerd en dan, ja, pas nou maar op. Dan heb je mensen die in hun arrogantie denken dat ze op de goede weg wandelen en zichzelf bedriegen. Dat komt dus ook voor. Bunyan die tekent het in de Christenreis. Dat iemand die het geweldig erover kon praten, maar zichzelf wel bedroog. En die komt het in de Bijbel ook tegen. Dus dat moeten we niet hebben. Nee, waar de Heere werkt, daar krijg je een arm mens in zichzelf die alleen maar rijkdom vindt in Christus. En nou kan die oefening des geloofs wel eens verminderen. Bijvoorbeeld doordat we te veel met de zorgvuldigheden van de wereld bezig zijn. Slordig worden in het gebruik van de genademiddelen. Kritiek hebben op Jan en alle mannen. Noem allemaal maar op. En dan gaat de Heilige Geest weg. Met zijn troostvolle werk. Maar het blijft wel bij, Gods kinderen. En dat is een geheim. Waar we in de Dordtse leerregels wat over vinden. Waarin we in de Bijbel wat over vinden. Dat de Heer zijn kinderen toch altijd weer terugbrengt op de plek. Waar hij zich opgeraapt. Dat is die plek waar God het niet verkeerde. Dat is die plek waarop zij klein en God groot werd. En Christus dierbaar. En wat is het aangenaam om daar nog weer opnieuw te komen. Wat geeft dat ook een goede reuk van Christus. En wat is het heerlijk om dat werk van Gods geest te mogen zien bij anderen, maar bovenal bij jezelf. Mij troost. En eeuwig bij mij blijven zal. Tot op je sterfbed toe. En dan gaat die Heilige Geest de poorten van de eeuwigheid voor je open. En dan komen ze allemaal. Één voor één. Voor eeuwig binnen. Omdat God het heeft gedaan. Misschien bent u nog onbekeerd. Dan kunt u niet sterven. En dan hebt u geen troost in deze wereld. Zoek de Heer de waarheid te vinden. We bieden u een levende heiland aan voor schuldige mensen. In de tweede plaats misschien zegt u, ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ja, je wordt niet met de misschientje zalig. Er moet toch een keer een moment komen. Dat die zaligmaker zich in zijn volheid openbaart in ons leven. Dat was een schuldig, zondig mensenkind. Die alles verknoeid heeft. Alles verzonden uit het Jezus water dat God van me omziet. Me aanraakt en zegt, ziet, hier ben ik. En hem door het geloof omhelzen. En mag u dat door genade weten in uw leven. Pas dan op dat u die geest niet bedroeft. Door slordigheid in uw leven. Maar probeer dan heilig te wandelen. Dicht bij de Heer en dicht bij zijn woord. Want het einde van die man zal vrede zijn. Dat gelooft gij van de Heilige Geest. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 139, het laatste vers. 139, vers 14.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.